Enige jaren geleden was ik ergens op een rommelmarkt. Nou, rommelmarkt, een braderie. En daar was een kraampje met boeken en er lag een boek bij. Hoe kom ik tot bekering voor een gulden? Hoe kom ik tot bekering? Van Johannes de Heer, voor 1 gulden. Ja, die had ik nog niet. Dus heb ik maar gekocht zo'n dik boek. Ik heb het ook nog gelezen. Het is bijster interessant. Maar ik moet u zeggen dat er natuurlijk een heel eenvoudig antwoord is op de vraag hoe kom ik tot bekering. En dat kost helemaal geen gulden. Eenvoudig, men komt tot bekering door te geloven in het woord Gods, in plaats van dat men zijn vertrouwen stelt op eigen gedachten of op het woord of in het woord van mensen. Moeilijker is het niet. En dat hebben we zojuist nog gezongen. Wij zongen, o goddelijk levenswoord, u neem ik gelovig aan. En dat is precies waar het over gaat. Het aannemen namelijk van het woord van God. Dat mag dan voor sommigen moeilijk zijn. Ik kan me er nooit al te veel bij voorstellen, eerlijk gezegd, dat het zo moeilijk is. Maar vooruit, maar sommigen hebben grote moeite mee om simpelweg te aanvaarden wat anderen zeggen. Maar ze hebben nog veel meer moeite met simpelweg te aanvaarden wat God gezegd heeft. Hoe dat precies komt, weet ik ook niet. Maar men heeft tegen het woord Gods allerlei bedenkingen. Het weerbericht vertrouwt men zo zonder meer. Al blijkt dat later altijd wat tegen te vallen. Maar als God gesproken heeft, dan is men niet geneigd dat aan te nemen. Ik weet echt niet waar dat vandaan komt, want voor zover ik er verstand van heb, heeft het woord van God op alle mogelijke wijze, en zelfs zou je zeggen onmogelijke wijze, bewezen betrouwbaar te zijn. Zo is dat nou eenmaal. En toch het enige wat men zou doen om tot bekering te komen, om even bij die term te blijven dan. Het is natuurlijk een oude term, maar ja, alle Bijbelse uitdrukkingen zijn oud. En zo wilde ik het ook maar houden. Maar het enige wat nodig is om tot bekering te komen is inderdaad dat men zijn vertrouwen stelt op dat woord Gods, op de boodschap. Daar is verder helemaal niks voor nodig. De moeite die men daarmee heeft en de ingewikkelde theorieën die daarover bestaan, zo van je moet eerst dit en je moet eerst dat, je moet vooral eerst komen tot kennis van je ellende. Kennelijk heeft dat alleen tot doel om een mens onder de wet te brengen, maar het helpt niet zoveel natuurlijk. Men komt er niet door tot bekering. Anderen zeggen nee, maar je moet eerst een boel ervaring opdoen, of bevinding met een wat ouder Nederlands woord. Ik moet u zeggen, dat is er helemaal niet bij nodig. Je kan God gewoon op zijn woord vertrouwen. En bovendien, de Bijbel heeft heel wat voorbeelden van mensen die dat woord Gods horen en zelfs voor het eerst horen en die gewoon zo zonder meer een keuze maken, want dat is wat het is, een keuze maken, bewust, die zo zonder meer ter plekke en terstond een keuze maken. En sterker nog, ze worden bij diezelfde gelegenheid ook ter plekke en terstond gedoopt. Hoe men dat zo snel geregeld had in Handelingen 2 in Jeruzalem, dat weet ik ook niet. Men zal naar Siloam geweest zijn, denk ik wel eens. Of naar Bethesda, anders zou ik het ook niet weten. Bethesda was trouwens vlak in de buurt, hè. Maar goed, maar het staat er niet eens bij. Het speelt ook geen enkele rol. En het zal uw gedacht zijn hoeveel problemen je krijgt als je tegen je plaatselijke voorganger zegt, of tegen een plaatselijke voorganger zegt, dat je tot bekering bent gekomen. Er zijn mensen hier die dat ooit gedaan hebben, hè. Die kwamen tot geloof en gingen toen naar hun predikant en zeiden, ik ben tot geloof gekomen of tot bekering gekomen. Waarna die zei, maar dat gaat zomaar niet. Ja. Ik kan toch niet buiten de dominee dan wel buiten de kerk om of wat het maar wezen mag, of buiten de organisatie. Enzovoort. En zeker niet buiten de regels van de kerkelijke tucht. En je laten dopen, nou ja, daarvoor kun je bijna nergens terecht natuurlijk. Dat ben ik serieus, daarvoor kun je bijna nergens terecht. In ieder geval niet voor de volwassen doop, toch? En daar waar men volwassen mensen doopt op grond van geloof, dan worden ze meteen lid gemaakt van de plaatselijke organisatie. En als je dat dus niet wil, dan kun je er ook niet laten dopen. Dat is vaak zo. En de gelegenheden waarbij ze je niet lid maken van een plaatselijke organisatie, daar moet je toch wel degelijk eerst door de ballotagecommissie, of hoe dat maar heten mag, of aan wat voorwaarden voldoen, wat taken verrichten of zoiets. En dan word je misschien goedgekeurd om gedoopt te worden. En in de Bijbel gaat dat ook niet zo. Ik heb hier Handelingen 2 voor me liggen. Ten overvloede. In elk geval in Handelingen 2 vinden we het prototype van de evangelieverkondiging, lijkt mij. Hoewel sommigen de bergreden prefereren, Maar ik uitdrukkelijk niet dus. Maar Handelingen 2, waar Petrus zegt dat het hem geoorloofd is vrij uit te spreken, zodat daar voor het eerst openlijk en zonder enige bedekking of voorbehoud het evangelie geproclameerd wordt. Het evangelie is namelijk de boodschap omtrent de dood en meer in bijzonder zelfs de boodschap omtrent de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat wordt logischerwijze pas vrij uitgepredikt nadat het ook daadwerkelijk historisch heeft plaatsgevonden. En Petrus zegt dat dan ook in vers 29. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. En hij zegt dan ook vrij uit, dat wil zeggen zonder enige bedekking of terughoudendheid, dat met name die psalmen die hij geciteerd heeft in de voorgaande verzen, zo zonder meer spreken niet over David of iemand anders, maar spreken over de zoon van David, de Heer Jezus Christus namelijk. En hij zegt er zelfs bij dat David dat ook wist. Ga ik nou allemaal niet op in, dat doe ik bij andere gelegenheid wel weer eens een keer. Maar de idee is dat inderdaad de Heer Jezus gestorven en begraven is en opgewekt vervolgens en gezet aan de rechterhand Gods in de hemel. Hetgeen de apostel uitgebreid uiteenzet en dat is het evangelie. De overwinning op de dood, daarmee op de zonde en daarmee op de wet en daarmee op de overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. Zoals ze bijvoorbeeld in Efeze 6 dan genoemd worden. Maar Petrus predikt deze dingen dan. En als het publiek dat het verhaal aanhoort, werden zij, vers 37, verslagen in het hart. En dat moet, hè, daar moet je verslagen worden, in het hart. Want u weet, het hart is gewoon de inwendige mens, er is niks bijzonders aan. Dat is niet de uitwendige mens die je tasten en knijpen kunt, zal ik maar zeggen. Maar het is de inwendige mens en het heeft te maken met, in de eerste plaats, met wat men gelooft en hoe men denkt, hoe men dingen beleeft, wat het maar is. De inwendige mens, dat is het hart. Ze werden verslagen in het hart, wilde dus zeggen dat er hiermee een eind kwam aan al hun eigen overleggingen. Moeilijker was het niet. Valt ook wel toe te lichten, zij hadden natuurlijk wat overleggingen en wat gedachten, theorieën, filosofieën met betrekking tot de schriften aan de ene kant, de Joodse geschriften, ik bedoel dus de Oud-Testamentische geschriften. Aan de andere kant hadden ze natuurlijk ook zo hun ideeën over Jezus van Nazareth, die zij op grond van die ideeën gekruist hebben. Dat was het voorgaande vers, vers 36. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Maar door deze uiteenzetting van Petrus werden zij verslagen in het hart. Zij kwamen in een situatie terecht die ook in Ezechiël 37 beschreven wordt. Dat is een profetie over het ganse huis Israëls. Zij zeggen, wij zijn verdord, wij zijn afgesneden, wij zijn onze hoop kwijt, enzovoorts. En dan zegt de Heer, dat komt goed uit, dan kan ik je nu levend maken. Populair gezegd dan, dat is de profetie over het dal der dorre doodsbeenderen. Maar goed, hier staat, zij werden verslagen in het hart. Dat betekent inderdaad dat een eind kwam aan al hun overleggingen. Het had tot niks geleid en de dingen bleken allemaal anders te zijn. Maar het probleem van het hart is dat het altijd maar redeneert. U weet wat de schrift elders daarover zegt. De schrift zegt in Romeinen 1 daarover dat de natuurlijke mens verduisterd is in het verstand. En dat hun overleggingen verijdeld zijn. En daarna dat hun hart dus duister is, dat er geen licht in is, enzovoorts. Men overlegt wel, men redeneert wel, maar niettemin, men komt tot niets. Het is natuurlijk het oude verhaal dat we hier al zo dikwijls hebben aangehaald. Het denken brengt de mens niet tot God. Het denken, het verstand, daarvan zegt Johannes, en daar laat ik het dan voor deze dag dan maar bij, het laatste vers ongeveer van de eerste Johannesbrief, God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige kennen. Dat wil zeggen, opdat we naar zijn woord zouden luisteren. En ons verstand zouden gebruiken om dat woord ons eigen te maken en te begrijpen. Maar niet om onze eigen woorden te ventileren of op te hoesten of hoe heet zoiets, hè? Als ze dit horen, dus werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen? Wat zou onze reactie hierop moeten zijn? En Petrus zegt dan gewoon, bekeert u. Let op wat hij niet zegt, hè. Hij zegt niet, laat u bekeren. Hij zegt ook niet, wacht erop tot de Heer u uitverkiest of u duidelijk maakt dat u uitverkoren bent. Wacht op uw ervaringen, wacht op uw beleving. Want anders kun je later niet een mooie, uitgebreide, interessante bekeringsgeschiedenis vertellen. Dat zegt hij allemaal niet. Komt in de Bijbel ook niet voor. Dat hoeft namelijk helemaal niet. Zo gaat het weliswaar soms. En misschien wel dikwijls, heb ik persoonlijk de indruk. Maar aan de andere kant, dat hoeft zo niet. Peter zegt gewoon, bekeert u. Er is ook niemand die hier antwoordt, maar dat mag niet, want dan doe je zelf wat en je mag toch niet zelf wat doen. Hij zegt, bekeert u. Dat moesten zij dus wel degelijk zelf doen. Als dat tenminste iets doen is, dan moesten zij het zelf doen. Zeker wel. Kijk, wat de Heer zou doen, is zijn woord brengen tot de mens. En dat doet hij ook. En daarna, als iemand dat woord aanneemt, dat wil zeggen aanvaardt, of gelooft, of ontvangt, of grijpt, helaas vertaald met begrijpt. Hè? Maar als hij het ontvangt, gelooft, dan zal de Heer, zal God hem wederbaren. Dan wel doen wedergeboren worden. Dat is wat God doet. Nieuw leven geven namelijk. God maakt ons tot kinderen Gods. Maar niet met als resultaat dat we dan tot bekering of tot geloof komen of iets dergelijks. Het is precies andersom. Wanneer wij willen, wanneer wij ons openstellen, ons hart openstellen voor het woord Gods, geeft hij ons met zijn woord nieuw leven in datzelfde hart. En ontvangen wij met dat woord Gods ook de geest Gods door wie dat woord is voortgebracht. En dus worden wij wedergeboren. En moeilijker is het niet. Dat is wat de mens zelf moet doen. Sommigen worden er moe van het woord bekering, weet je wel. Men denkt, nou moet ik iets doen. Maar het punt bij bekering is nou juist dat men altijd al wat deed. Maar bekering houdt in dat men daar nou eindelijk eens een keer mee ophoudt. Dat is bekering. Dat men eindelijk een keer stopt met de eigen filosofieën bedenken. Of eindelijk een keer stopt met al die argumenten die zo oud zijn als de duivel zelf. Die argumenten van, ja, God heeft wel gesproken, maar hij heeft het zo niet bedoeld. God heeft dat wel zo gezegd, maar wij begrijpen dat verkeerd. Of dat staat wel in de Bijbel, maar niet alles wat in de Bijbel staat is woord van God. Of het is wel woord van God, maar je mag het pas geloven nadat wij het hebben uitgelegd op grond van bepaalde beginselen, formulieren, belijdenissen of wat er mee wezen mag. Zo gaat dat dikwijls. Maar zo gaat het in de Bijbel niet. Er staat gewoon, bekeert u. Nou ja, hier staat, bekeert u. Op een andere plaats staat gewoon geloof. De gevangenbewaarder van Filippi, die zei, wat moet ik doen? Zelfde vraag feitelijk als wat deze Joden hier stellen aan Petrus. Wat moet ik doen? En Paulus zegt, geloof in de Heer Jezus. Misschien wel op deze toon die ik nou ook gebruik. Geloof in de Heer Jezus. Moeilijker is het niet. Als je dat wat doen vindt, nou, ik vind niet dat het wat doen is. Ik heb uit de Bijbel begrepen dat als ik tot geloof kom, dan impliceert dat in de eerste plaats dat ik ga laten in plaats van doen. Ga laten. Kan je ook aan elkaar schrijven met een hoofdletter, dan kom je ook goed weg. Dat je gaat laten, precies. Dat je trouwens ophoudt met jezelf aangenaam te maken voor God. Te proberen vanuit het vlees goden aangenaam te wandelen. Om maar wat Bijbelse termen te debiteren. Er staat gewoon, die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Dus je kan er net zo goed mee ophouden. Nee, je moet er zelfs mee ophouden. En dat is bekering. Bekering is gewoon omkeren van de weg die je gaat. En Petrus zegt dus, bekeert u. En meteen eroverheen, in één adem, in één zin. Bekeert u en in ieder van u worden gedoopt. In de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dat is niks moeilijks aan. Want hoe dan ook, geloven, dat wil zeggen tot geloof komen, is echt niks anders dan een keus maken. Dat kun je noemen een keus voor de Heer. Men kiest voor de Heer, dat wil zeggen men kiest voor zijn woord. Je kunt het ook noemen een keuze maken voor jezelf. Je beslist gewoon voor jezelf wat je voortaan gelooft. En wat de beginselen zijn waaruit je leven wil. Wat de regels zijn, kan nog net, onderwijzingen zijn. Op grond waarvan je je eigen beslissingen neemt. Enzovoorts. Dat is gewoon een keuze. En er is keuze genoeg in de wereld. Ik bedoel, mensen in de wereld moeten dat ook. Gewoon elk mens moet dat. Moet zijn keuze maken. En bijvoorbeeld kiest hij inderdaad voor bepaalde beginselen. Want dat maakt het leven een stuk eenvoudiger. Ik zeg altijd, anders moet je elke dag overnieuw kiezen. Als je kiest voor bepaalde beginselen, dan heb je een heleboel keuzes in één keer gemaakt. Dat scheelt een stuk. Dat leeft heel wat rustiger, vind ik altijd. Dat meen ik serieus. Maar bij voorkeur zou men kiezen niet voor enige menselijke filosofie of menselijke zogenaamde wijsheid of valselijk genaamde wetenschap, noemt Paulus dat, of ijdele filosofie, zo noemt hij het ook, ijdele verleiding, eerste beginsel der wereld. Nee, men zou gewoon kiezen voor God heeft gesproken, daar houd ik me aan. Natuurlijk is het zo dat het erom gaat dat wij bepaalde dingen voor waar houden. Maar wij die geloven houden het woord Gods voor waar. En ik denk dat voor velen van ons pas achteraf blijkt dat het ook inderdaad de waarheid is. Bewijst zich als waarheid. Sommigen verstaan onder waarheid dus dat wat je aanneemt als grondslag voor het praktische leven. Je houdt bepaalde dingen voor waar en daar leef je uit. Dat is geen waarheid. Dat is niet wat waarheid is. Waarheid is per definitie dat wat onwankelbaar is. En dat blijkt het woord van God te zijn. Ondanks alle aanvallen die er dagelijks en dat al duizenden jaren op gepleegd worden. Door heren en dames die daar speciaal ook voor geleerd hebben. Natuurlijk is het allemaal goed bedoeld. Natuurlijk is het goed. Men probeert het beste te vinden voor de mens. Maar het punt is, men zou niet het beste vinden voor de mens, men zou de waarheid vinden. En als je mij vraagt, de waarheid is het beste voor de mens. Omdat de waarheid is Christus. Die zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik kan het dus nooit begrijpen dat er anderen zijn die de figuur van Jezus uit de Bijbel serieus nemen en hem de hemel in prijzen. Dat is nergens voor nodig, want daar is hij allemaal vooruit. Maar ze prijzen hem als het ware de hemel in. Dat doen Mohammedanen namelijk ook. Dat is een groot profeet. Ja. En daarna komt er achteraan, maar zo zijn er nog meer geweest. Hij is een van de grote profeten, zoals Gautama Boeddha en zoals Mohammed en zo zijn er meer. Maar die profeet die men dan zo hoog acht, Jezus van Nazareth, die zei, ik ben de waarheid. En van hem staat in de Bijbel, diezelfde Bijbel, dat hij de naam gekregen heeft boven alle naam. Nou ja, naam boven alle naam, maar het is in Filippenzen geciteerd uit Jesaja 42 of zo. En daar staat heus wie dat is en dat er geen ander is dan die. En als het dus wel anderen zijn, dan vallen of al die anderen af, of Jezus van Nazareth valt af. Eén van de twee. Men is trouw aan de Heer Jezus Christus, of men zoekt er anderen uit. En dan kan het ook niet meer schelen wie uiteraard. Want u weet hoe dat gaat. De waarheid is er altijd maar één. En leugen, wel, er bestaat de leugen in de Bijbel in het enkelvoud. Maar dat is de leugen dat Jezus niet de waarheid is. Maar als er dan toch leugen is, wel, dan maakt het niet uit welke. Dan is de vraag wie van die anderen dan de waarheid is. En de duivel maakt het niet uit hoor. Wie je dan kiest. Of welk woord, of welke boodschappen, welke filosofie je dan kiest. Het kan allemaal rustig naast elkaar bestaan. En dat hebben vele mensen goed gezien. En helaas moet ik er aan toevoegen dat velen die zich christenen noemen inderdaad in zo'n rijtje gaan staan en zeggen, nou ja, wij kiezen nu eenmaal voor Jezus uit de Bijbel. Maar ja, we hadden net zo goed voor een ander kunnen kiezen, maar omdat wij westerlingen zijn, ligt deze keuze het meest voor de hand en zo. Het maakt dan ook niet uit. En zo zitten we weer in de Crystal Palace. Dan kan je met elke godsdienst terecht. Zolang het de mens maar eert en omhoog steekt. Maar wat de Bijbel doet, is niet de mens eren, integendeel. Het is de enige filosofie, er heeft ook nog nooit in de loop der eeuwen iemand tegengesproken die de mens de grond inboort. Namelijk, die zegt, in de mens is geen goed. En hij valt niet te verbeteren. En ieder met een klein beetje gezond verstand zou meteen moeten begrijpen, dan moet dat wel de waarheid zijn. En zo is het maar net. Dus zo uniek. Een waarheid moet per definitie uniek zijn. En al die andere leringen, die lijken heus allemaal op elkaar. Er zitten wat verschillende termen in, wat verschillend jargon, wat verschillende namen, maar het komt uiteindelijk echt allemaal op hetzelfde neer. De verbetering van de mens. Langs een weg die men zelf gekozen heeft. Waarbij men niet iets aanneemt, maar iets ophoest. Sorry dat ik er een lelijke term voor gebruik, maar die ligt bij mij bovenop zo, hè? Dat ligt voor de hand. Hij bedenkt zelf wat. Tamelijk regelmatig krijg ik brieven van mensen die weer wat uitgedacht hebben. allerlei theorieën, ook over de Bijbel, ook door mensen die zich christenen noemen. Mensen die in hun onwetendheid van alles te berde menen te kunnen brengen enzovoorts en te kunnen stellen op zijn minst naast het woord van God als alternatief of zelfs eroverheen leggen enzovoort. Dat noem ik ophoesten, daar heb ik geen nettere term voor. En sommigen doen dat uitgebreid, sommigen doen het inderdaad op 7 A4'tjes, anderen schrijven er hele reeksen van boeken over en worden er rijk van. Maar goed, het blijft altijd hetzelfde verhaal. Men hoest wat op, maar men neemt niks aan. Dat merk je ook zodra je met die mensen in gesprek raakt. Men staat nergens open voor. Integendeel, men is alleen maar hoogmoedig en vertrouwd op de eigen intelligentie. Nou ja, ik bedoel eigenlijk de eigen fantasie. Want intelligent is het gewoonlijk helemaal niet. Het is alleen fantastisch. Dat is wat anders, hè? Kijk, dromen kan iedereen. Iets uitdenken is iets moeilijker. Maar goed, we zouden het beide niet doen. Wij zouden naar het woord Gods luisteren. En dat is dus hier ook de boodschap. Bekeert u en in ieder van u worden gedoopt, zegt Petrus in vers 38, in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. Is dat enige wat nodig is? Ja, dat is niet meer. En ik kan u nog andere schriftplaatsen laten zien, maar u hier kan dat zelf ook wel vinden natuurlijk, hè. Zo van, zie daar is water, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Ja, niemand. Gelukkig bestond nog niet zoiets als een plaatselijke gemeente die dat kon tegenhouden. Maar de Heer heeft er geen problemen mee en de apostel ook niet en de persoon in kwestie dus uiteraard ook niet. Zo van het ene moment op het andere. Hij had er nog nooit van gehoord. Hij las in zijn Bijbel. Hij begreep niet wat hij las. En daar was een gezant van de Heer vanzelfsprekend, want zo gaat het nu nog. Filippus, verstaat gij wat gij leest? Nee, natuurlijk niet, daar begrijp ik niks van. Waar gaat het over? Is dit soms ook weer autobiografisch, zoals wat iedereen tegenwoordig schrijft? Het is altijd autobiografisch, hè? Men komt namelijk nooit boven de eigen beleving uit. Dat is het hele verhaal. En mensen die schrijven, schrijven dus altijd over zichzelf. Dat is het probleem altijd. Er is maar één alternatief. Dat is het woord van God. En voor de rest is het altijd autobiografisch. En dus zegt die kamerlid, zegt hij, over wie heeft de profeet het eigenlijk? Over zichzelf of toch misschien iemand anders? En dat is de goede vraag. Iemand anders. Het gaat altijd over iemand anders. Het gaat altijd namelijk, in de Bijbel zeker, over de Heer Jezus. En hij predikte hem Jezus. Dat is wat hij deed, Filippus. En meer was die dood. De man kwam ter plekke tot geloof. Zie, daar is water, wat verhindert mij om gedoopt te worden. Dus het gesprek ging meteen al over de doop, dat begrijpt u. Niet pas na lange tijd, nee, gewoon meteen. En toen zei Filippus, nou ja, indien gij van harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij zei, niet laat het eerst maar eens over zomer en over winter en daarna moet het maar eens vragen aan de kerkenraad of iets dergelijks. Het speelt toch allemaal helemaal geen rol? Het is allemaal religieuze ballast. Nee, waar het over gaat is gewoon, Petrus zegt, bekeert u, ieder van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dat is ook niet populair in charismatische kring natuurlijk, want daar moet je gewoonlijk eerst ook over zomeren en overwinteren. Want gedoopt mag je dan wel worden, maar of je de geest ooit ontvangt, ja, daar moet eerst ook nog het een en ander voor gebeuren. Dan komt het hele kerkelijke verhaal van die bevindelijkheid en ervaring en bekeringsgeschiedenis, dat komt dan alsnog. En dan zou je alsnog de geest ontvangen. Waaruit me weer blijkt dat men de mond vol heeft over de Heilige Geest, maar in werkelijkheid geen flauw idee heeft wat of wie dat is. Want de Bijbel leert gewoon, het is Christus. Het is het nieuwe leven dat wij ontvangen op het moment dat wij tot geloof komen. Van Gods wegen ontvangen wij dat. En als het niet een moment is waarop wij tot geloof komen, dan maakt dat nog niks uit. Dan is het een tijdje waarin dat gebeurt. Maar als wij tot geloof gekomen zijn, hebben wij inmiddels diezelfde geest ontvangen. En dan zegt Petrus, hij voegt eraan toe. Er staat, en met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. En dat is niks anders dan de herhaling van bekeert u en in ieder van u worden gedoopt. Word behouden van dit verkeerd geslacht. En let dan op wat er in vers 41 staat, hè. Die dan zijn woord gaarne aannamen, daar deden ze dus niet zo lang over. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En dat is precies het enige wat men zou doen. Let op dat Petrus zei op de vraag, wat moeten we doen? Hij zei, bekeert u. Maar de vraag gaat verder met, die dan zijn woord gaande aannamen, werden gedoopt. Hebben jullie? Hij zei, bekeert u en wordt gedoopt. En daarna wordt er gezegd, die dan zijn woord gaande aannamen, werden gedoopt. Wat betekent dus bekeren? Wat is dan bekering? Het woord aannemen, anders niks. En het woord aannemen, daar hoef je geen been voor te verzetten. Geen hand voor om te draaien, met geen ooglid te knipperen. Wat zijn de uitdrukkingen? Je hoeft er geen spier voor te vertrekken, je hoeft er niks voor te doen. Als je dat iets doen noemt, dan ben je dus onbijbels bezig. Bekeren wil zeggen geloven. En het is naar normale maatstaven niet iets doen, al is het een werkwoord. En het argument van ja, we kunnen zelf niks doen voor onze zaligheid, dat is inderdaad waar, maar dat is hier dus helemaal niet aan de orde. Men zou inderdaad niet wat doen. Men zou zich bekeren, namelijk het woord aannemen. Aannemen, of hoe je dat maar vertaalt. Ontvangen, aanpakken of gewoon nemen, dat kan ook nog. Want meer betekent het echt niet, dat is wat het is. Gewoon aanpakken. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 in één keer. Je kan dus moeilijk zeggen, ja, maar dit is een uitzondering. Nee, het uitzonderlijke is dat er 3000 zijn op één dag. Maar niemand van die 3000 is één uitzondering. Daar kun je nooit meer een uitzondering noemen. Dat is heel algemeen. Ze werden ter plekke gedoopt. En het gevolg erop is, vers 42, zij waren volhardende in de leer der apostelen. Maar de leer der apostelen is gewoon dat wat de Bijbel leert, hè? Want lees maar wat de apostelen leren. Ze onderwijzen de schriften. De gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, noemt Paulus dat later. In die leer uiteraard. Ze waren volhardende in die leer. Daar kozen ze voor op deze dag en daar bleven ze bij. En daar bleven ze ook mee bezig. Want hoe dat ook zij, de Bijbelse gedachte is dat dat woord Gods het voedsel is waarmee wij ons zouden voeden. Niet naar de uitwendige mens uiteraard, maar naar de inwendige mens. Dus naar het hart. En dat is inderdaad al wat wij nodig hebben om ook daadwerkelijk gezond te leven. Daarom heten het ook de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. De woorden Gods of de gezonde leer, of wat het maar wezen mag. Daar zit namelijk alles in. Dat is niet zo nauwkeurig samengesteld door mensen, maar het is van Gods wegen aan ons verschaft. Het is voedsel en er zit alles in wat wij nodig hebben voor onze groei en voor het onderhoud van onze gezondheid. En er zit ook alles in om ons immuun te houden voor allerlei virussen, allerlei vreemde en afwijkende leringen, zoals dat elders genoemd wordt. Dat is inderdaad zo. Meer heeft de mens niet nodig. De tragiek van het zogenaamde christendom van vandaag is inderdaad dat men zich nauwelijks voedt, en voor zover men het doet, voedt men zich met leringen toch weer van mensen. Filosofieën. Zelfs in evangelische kring worden we tegenwoordig opgeroepen om vooral naar de synagoge te gaan, waarvan Peter zei, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Toch? Om van Paulus maar te zwijgen, want die was helemaal scherp. Wat we zouden doen, wat een mens zou doen, is niks moeilijks. Men zou namelijk dit woord aannemen. Dan wel geloven, want daar komt het op neer. Dat is wat het is. Men zou het aannemen. Niet tegen beter weten in. Zelfs niet, ondanks het feit dat het in strijd is met de ratio, met de reden. Dat is het namelijk helemaal niet. Weet u waar dat verhaal vandaan komt? Men verkracht de Bijbel eerst, maakt er eerst wat anders van dan het is, en zegt daarna dat het in strijd is met het gezond verstand. Zo gaat het, om het dan vervolgens weg te kunnen werpen. Maar zo is het helemaal niet, integendeel. Men zou het gewoon aanvaarden. Maakt er verder niks uit. Trouwens, ik heb gemerkt dat in deze tegenwoordige tijd mensen helemaal geen probleem hebben met dingen te aanvaarden die absoluut irrationeel zijn. De meeste moderne stromingen zijn zo. Is absoluut nergens op gebaseerd. Helemaal niet. Men doet ook geen moeite om het ergens op te baseren. Men heeft zelf iets uitgedacht enzovoorts. En niemand zegt dat het onlogisch is of irrationeel of onwetenschappelijk of wat dan ook. Gek is dat, hè? En als je met de Bijbel komt, dan is het ineens onlogisch, onwetenschappelijk, irrationeel en wat er maar wezen mag. Wat een onzin. Nee, aannemen wil gewoon zeggen, het aanvaarden zoals iemand je wat aanreikt en je pakt het aan, dat is aannemen. En dat moet je op het moment beslissen dat het je aangereikt wordt. Dan zeg ik dank u wel en je grijpt het aan. Of je zegt nee, dank u. Dat kan. Je neemt het aan of je neemt het niet aan. Moeilijker is het niet. Het is niet een kwestie van denken maar eens over, of zo. Het is gewoon aanvaarden van degene die het aanreikt. En dat is altijd God zelf. Gaat om zijn woord. En al het andere zijn drempels die opgeworpen zijn door de duivel hoogstpersoonlijk. Dus ja, dat kan hij wel gezegd hebben, God. Maar het is niet de bedoeling dat je enzovoorts, hè? Zo werkt de duivel toch? Men zou het gewoon aannemen. En dus geloven. Kijk, er staat eerst in vers 38, bekeert u? Maar het blijkt hetzelfde te zijn als vers 41, die dan zijn woord gane aannamen. Aannemen dus. En daarna staat er van hen, zij waren volhardende in de leer der apostelen, in de gemeenschap, in de breking des broods en in de gebeden. Dus mijn vraag is het alle keren hetzelfde, want het gaat om de gemeenschap die men met elkaar heeft op grond van dat ene woord Gods. Want er zijn gebeden de uitdrukking van, het breken van het brood uiteraard ook. Het woord gemeenschap, nou, dat is wat het is. En de leer der apostelen, ja, het punt is, wij komen tot elkaar waar wij volharden in de leer der apostelen uiteraard. Waar we ons onderwerpen aan, want dat is het hele punt, waar we ons onderwerpen aan dezelfde waarheid. Dat wil zeggen, aan het woord Gods. En dus gaat het om gemeenschap. Het wordt hierna herhaald. Er staat namelijk vervolgens vers 44. Allen die geloofden waren bijeen. Dat wil zeggen, men zou zich bekeren. En inderdaad, zij namen het woord aan. En daarna worden zij beschreven in vers 44 als allen die geloofden. Zodat je die drie woorden dus rustig onder elkaar kunt schrijven. Het is alle drie de keren hetzelfde. In elk geval hier. Bekering is in de eerste plaats een keuze maken. Een andere keuze maken en anders denken, dat wil zeggen anders leren denken. Eindelijk het knopje loslaten van die zend- en ontvanginstallatie. Niet zenden, maar ontvangen. Dat is aanvaarden of aannemen. Nou goed, en ze heten dan vervolgens allen die geloofden waren bijeen. Dat zei ik al, bijeen komt overeen met de gemeenschap uit vers 42, ze waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En daarna vers 46, en dagelijks eendrachtelijk. Let op dagelijks, niet elke zondag. Dagelijks, eendrachtelijk. Nee, of dat elke dag was, dat hoeft het niet te betekenen. Maar het betekent in elk geval dat het niet uitmaakte welke dag het was. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dagelijks hoeft niet noodzakelijk te zijn. Zondag, maandag, dinsdag, woensdag of hoe die dagen toen maar heten. Dat is het vermoedelijk wel, hoor, begrijpt u me goed. Maar als je er onderuit wilt, zou het kunnen. Maar het betekent in elk geval dat het niet uitmaakt welke dag het was. En dat staat natuurlijk later in Romeinen hoofdstuk 14. Wij gelovigen achten alle dagen. Niet alle dagen gelijk, wij achten alle dagen. Dat is wat er staat. En niet één dag boven de andere. Ik ben een voorstander van de zondagsheiliging en van de maandagsheiliging en van de dinsdagheiliging. Prima, ja. En als dan toch de winkels open moeten, dan maakt het mij echt niet uit op welke dag ze dan open zijn. Maar goed, dagelijks eendrachtelijk gemeenschap, verbondenheid, eendrachtelijk. Volhardende in de tempel, de verwijzing naar Psalm 27 natuurlijk, want er is maar één ding nodig, namelijk dat men zich in de tempel zou laten onderwijzen, is de gedachte, hè? Maar dagelijks eendrachtelijk in de tempel, dat is trouwens ook de bibliotheek, daar wordt in ieder geval het woord Gods bewaard, en nog zo het een en ander. Dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende, van huis tot huis broodbrekende, aten zij tezamen met verheuging, of leefden zij tezamen, want zo kan het ook, hè, leefden zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid, vooral eenvoudigheid des harten, dat wil zeggen zonder bijoogmerk, een hart dat alleen gevuld werd met het woord Gods. Zij werden verslagen in het hart. Paulus zegt later, en met het hart gelooft men ter zaligheid, Romeinen 10, als commentaar op Deuteronomium 30. Dat is wat men met het hart zou doen. Ze waren verslagen in het hart. Kortom, het hart werd leeggemaakt met al die menselijke onzin, zal ik maar zeggen. Het wordt gevuld met het woord Gods, met de leer der apostelen, of hoe het maar heten mag. En daarna staat er, zij aten, en eten staat altijd voor het leven als geheel eigenlijk. Maar niettemin, zij aten, tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En als u vraagt waar komt de verheuging vandaan, dan zeg ik nou, die komt voort uit de eenvoudigheid des harten. Enkelvoudigheid betekent dat. En dat betekent dat het hart maar aan één ding gewijd is. Dat er niet wat anders achter zit. Dat men niet bij oogmerken, bij doelstellingen heeft, maar één doelstelling. Dat het hart gevuld zou worden met maar één ding. Enkelvoud. Eenvoud. Namelijk met het woord Gods. Dat is het hele verhaal. En ik zeg altijd, het probleem van vele christenen van vandaag is dat men altijd bij oogmerken heeft. In de praktijk gaat het maar zelden om alleen maar dat woord Gods. In de praktijk gaat het bijna altijd ook over andere dingen waar men zich zorgen over maakt. En het woord Gods moet daarvoor dikwijls wijken. Hetgeen tamelijk naïef is, want het woord Gods voorziet overal in. Het is namelijk het enige echte leven, dan wel levensmiddel, dat wij hebben. En als het woord het niet doet, dan kunnen wij het ook niet. En dus zei de Heer in de tijd al tegen Martha, er is maar één ding nodig. Dat men zou onderwezen worden in het woord Gods. En al het andere voegt er niets aan toe of doet er niks aan af. Halverwege citeer ik een tekst uit de Spreuken. De zegen des Heren maakt rijk. En al het andere zwoegen namelijk, voegt er niks aan toe. Ik weet niet of het Statenvertaling is, maar zoiets, hè? Maar dat is wel wat er staat. Voeg er niks aan toe. Zegen des Heren maakt rijk. Die zegen des Heren komt tot ons in zijn woord, uiteraard. Dat maakt rijk en al het andere voegt er niks aan toe. En dan staat er, ze prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heren deed dagelijks tot de gemeente. Niet de Heren maakte dagelijks mensen zalig, dat staat er niet. Of de Heren bekeerde mensen dagelijks. Of de Heere bracht mensen tot geloof, staat allemaal niet in de Bijbel. Dat komt ook niet voor, dat werkt zo niet namelijk. Dat is een onbijbels jargon. De Heere voegt toe aan de gemeente. Maar waar sprake is van bekering, zal men zelf zich bekeren. Dat wil zeggen, men zal zelf deze keuze maken. Waar men tot geloof moet komen, moet men zelf tot geloof komen. Zelf deze keuze maken voor het woord Gods. Wat de Heer eraan moet doen, wat de Heer eraan zou doen, is hij zou ons dat woord aanreiken. Hij zou het laten prediken, hij zou het tot ons brengen. Maar daarna, wij zouden het aanpakken, meer niet. Als het dan te moeilijk is, dan kan ik er ook verder niks aan doen. Maar dit is het enige wat wij zouden doen. En waar wij tot bekering komen, dan wel het woord aannemen, dan wel geloven, want dat zijn de drie termen hier dus, daar worden wij van Gods wegen toegevoegd tot de gemeente. Toegedaan tot de gemeente. Dat is vers 47. En de uitdrukking die zalig werden, die uitdrukking die slaat niet op de gemeente. Dan had het moeten zijn die zalig wordt, of werd, of zal worden. Enkelvoud. Bestaat in meervoud. De uitdrukking die zalig werden slaat namelijk op degenen. Op degenen die geloven uiteraard. Of anders gezegd, degene die zalig worden, dat is hier het leidend voorwerp. De Heere deed dagelijks tot de gemeente. Wie doet hij toe tot de gemeente? Wel, die zalig worden. Aan wie voegt hij die zalig worden toe? Tot de gemeente. Dus je hoeft ook niet lid te worden van een gemeente. In de eerste plaats, er is maar één gemeente. En in de tweede plaats, de Heer voegt ons daaraan toe op het moment dat wij tot geloof komen, tot bekering komen, dan wel zijn woord aannemen. Al de rest is franje, zei ik vroeger. Tegenwoordig zeg ik rafels. Maar ja, dat lijkt op elkaar, ja. Maar als je het dichtbij ziet, kun je echt verschil wel zien, hoor. Het woord aannemen dus. Kijk, deze uitspraken hier, die zijn hier niet uniek. Wij vinden dat natuurlijk elders. En ik ben nu aan het terugbladeren naar een minstens even bekend schriftgedeelte in Johannes hoofdstuk 1. Waar Johannes immers in hoofdstuk 1 uiteenzet. En ik zeg het met opzet met eigen woorden, want anders moet ik weer al die versen toelichten. En dat heb ik eerder al eens gedaan, dus dat doe ik nou niet. Maar Johannes zet hier uiteen hoe God van den beginne gesproken heeft. Daarom noemt hij God ook het woord en daarom noemt hij het woord God. Want de gedachte is, God is per definitie de sprekende. En als de schepper per definitie de sprekende is, wat is dan de schepping? de luisterende, toch? Als God per definitie degene is die spreekt, als schepper, dan is de schepping uiteraard de luisterende. Maar waarom gaat het dit? Dat Johannes zet uiteen hoe God van de beginnen gesproken heeft. En hoe dus het licht, namelijk het woord Gods, kwam in een duistere wereld. Een wereld die God niet kent, uiteraard. Maar dat het in het algemeen zo was, dat het licht weliswaar schijnt in de duisternis, maar dat de duisternis hetzelfde, dat wil zeggen het licht, niet grijpt. Vers 5. Niet aanneemt, betekent het gewoon. Ik weet niet welk Grieks woord hier staat, maar het is gewoon een van de synoniemen voor aannemen, in elk geval. Grijpen. Maar daarna lees ik met u in vers 11. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is datzelfde woord, aannemen, als in Handelingen hoofdstuk 2. En dan staat er, hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan vers 12, maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En waar het me om gaat niet, is om de tijdrekening die hierachter steekt. Waar het me alleen maar om gaat, is dat men kind van God zou worden op grond van het aannemen van dit licht uit vers 10. Dan wel het aannemen van het woord uit de voorgaande verzen. Dan wel het aannemen uiteraard van de Heer Jezus Christus. Die begrijp je toch? Er is niks moeilijks aan. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Ik zei net, het woord aannemen is hetzelfde als in Handelingen 2. Dat is in het Nederlands wel zo. In het Grieks geloof ik niet. Daar is het een synoniem. Maar het zijn twee verschillende woorden die in het algemeen zo vertaald worden. Maar die woorden zijn in het Grieks absoluut synoniem. Dat wil zeggen, ze hebben volstrekt dezelfde betekenis. Aannemen of verwelkomen of hoe dat woord maar luiden mag. Gewoon het ontvangen van iets. En dus het is wel degelijk een goede vertaling. Maar daarna staat er, in vers 12, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk, wie? Nou ja, degene die hem aangenomen hebben. Maar er staat dan, namelijk, die in zijn naam geloven. Dat wil zeggen, degene die aannemen zijn degene die geloven en andersom. Degene die geloven zijn degene die aannemen. Geloven is niks anders dan gewoon aanpakken. En dus je eigen maken. Met de hand grijpen. Beide woorden voor aannemen die we zijn tegengekomen nu, feitelijk via het Grieks dan, hebben in de eerste plaats die betekenis. Met de hand aangrijpen. Anders niks. En dat is wat geloof is. Vertrouwen op. Gewoon aannemen, verder niks. En zich eigen maken is dus het idee. Degene die in zijn naam geloven, en dan meteen vers 13... welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vlees, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Daar heb je wedergeboorte. En wat in Handelingen 2 heet, gij zult dan de geest ontvangen, heet hier feitelijk, gij zult wedergeboren worden. Maar het is volstrekt hetzelfde dus weer. Men ontvangt namelijk de geest, men ontvangt namelijk nieuw leven, men ontvangt het leven Gods, dan wel het leven van Christus, en wordt daarmee kind van God. En die zekerheid hebben we omdat het gewoon in de Bijbel staat. Met alle consequenties van dien. Daar is niks vaags en niks onzekers aan. En geloven heeft dus niet de betekenis van niet zeker weten, maar vermoeden of wensen dat het waar zou zijn of iets dergelijks. Of bang zijn dat het toch niet waar is, want dat is de negatieve kant van hetzelfde verhaal. Je weet wel. Als de beker niet half vol is, maar half leeg, dan klinkt het zo, hè. Dan is het dus bang zijn dat het niet waar is. Maar dat is het niet. Geloven is aannemen. Heeft zelfs nauwelijks iets te maken met of het de waarheid is of niet. Men neemt het aan, dat is wat geloven is. En dat het woord Gods waarheid is, wel, het woord Gods bewijst zich vanzelf. Dat is geen enkel probleem. Toch? Alternatief hebben we trouwens toch niet. Dus het maakt verder ook weinig uit. Maar dit is wat men zou doen en er is niks moeilijks aan. Er worden geen voorwaarden bijgesteld, zitten geen complicaties aan of iets dergelijks. Het is ook niet zo van iemand mag het wel en de ander mag het niet. En ik moet er meteen bij zeggen dat ik dus ook absoluut nooit begrepen heb hoe men in vredesnaam zo'n ingewikkelde leer van uitverkiezing heeft kunnen publiceren, dan wel ontwikkelen. Want in de Bijbel vind je dat niet terug. Het woord wel, natuurlijk. Maar de gedachte absoluut niet. De Bijbelse gedachte bij uitverkiezing of bij predestinatie is simpelweg dit, dat als wij komen tot aanvaarding van het geloof, komen tot aanvaarding van het woord Gods, dat wil zeggen, wanneer wij komen tot geloof in dat woord Gods, dan hebben we deel aan Gods verkiezing. God kiest namelijk simpelweg allen die geloven en dus zijn gelovigen uitverkoren. Wat het me wezen mag, denk ik dan altijd, ongelovigen zijn dus niet uitverkoren. God heeft zijn keuze al gemaakt en daarna heeft hij die keuze bekendgemaakt en sindsdien is de keuze aan de mens. En iedereen die ooit wat gelezen heeft van Bijbelse geschiedenis, of gehoord heeft van Bijbelse geschiedenis, weet dat. Want heel de Bijbel door toch vinden wij de oproep van Gods wegen aan wie dan ook maar zullen we maar zeggen aan de mens, opdat die mens zou luisteren naar wat hij zegt. Zich zou onderwerpen aan zijn woord en in allerlaatste instantie ook zou doen wat God hem opdraagt. Maar altijd gaat het daarover. Of aan de andere kant geredeneerd, en altijd weer beklaagt God zich dat hij spreekt, maar niemand luistert. Toch? Het is de hele Bijbel door toch zo? En als het anders zou zijn, dat God eerst mensen uitkiest enzovoort, en dat die anderen allemaal sowieso niet zalig kunnen worden, ja, dan begrijpen wij dus van heel onze Bijbel niks meer. En bovendien zijn we dan geneigd te zeggen, ja, waar klaagt God dan eigenlijk over? Dan zegt iemand, dat mag je niet zeggen, want Romeinen 9 zegt dat je dat niet zeggen mag. Maar dat is wel dan toch de vraag. Paulus reikt hem ons daar ook aan. Gij zult dan zeggen, wat klaagt hij dan nog? Nee, zegt Paulus, maar zo zit het ook niet. God is niet degene die mensen kiest waarvan hij de een verloren laat gaan en de ander laat behouden worden of zoiets. God is degene die zijn woord zendt aan de mens en zegt, als je het gelooft, heb je deel aan mijn verkiezing, krijg je van mij eeuwig leven. Als je het aanpakt, krijg je met dat woord, je hoeft het er niet eens bij te zeggen, maar hij zegt het er meestal wel bij. Als je dat woord aanpakt, ontvang je met dat woord eeuwig leven, dat pak je dan ook aan. En aangezien het woord leven is, gaat het dus in één keer. En aangezien het woord geest is, ontvang je dus ook de Heilige Geest als je het woord aanpakt. En ieder die enig bezwaar maakt tegen de Bijbel of een onderdeel van de Bijbel, maakt dus bezwaar tegen eeuwig leven, maakt bezwaar tegen de Heilige Geest en dus in het algemeen tegen het werk Gods. En dat zo iemand niet uitverkoren is, dat lijkt me duidelijk. Toch? Er is echt helemaal niks moeilijks aan. Per slot, er staat ook in de Bijbel dat heeft de kinderkens geopenbaard enzovoorts. Dat wil zeggen, het is maar een heel simpele waarheid. Die je maar het beste zo vroeg mogelijk op de zonderschool of anderszins als kind kunt leren. Ik wil er nog wat aanhalen. Bijvoorbeeld uit 1 Korinthe hoofdstuk 2. Waarin bestaat vanaf vers 9 dat wat de mens niet kan uitdenken, ondanks al zijn fantasie dan wel intelligentie, dat is het wat God bekendgemaakt heeft aan ons. Dat wil zeggen, hij heeft het ons bereid aan zegeningen namelijk, maar hij heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Dat is inmiddels vers 10. En daarna enige uitspraken waarin de apostel zich aansluit bij de oud-testamentische wijsheidsboeken, zoals dat zo fraai heet bij gelegenheid, waarin immers gezegd wordt dat de mens nooit verder kan komen dan hooguit tot kennis van de mens. En als je God wil kennen, dat wil zeggen het wezen Gods en het werk Gods, dan moet hij naar God luisteren, naar zijn woord. En dat woord komt tot de mens door de geest Gods. En daarna staat er ook in vers 12, doch wij, gelovigen, wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Die predikant, wiens naam ik niet meer zou noemen, die dus zei, wij kunnen niet weten wat van God is. Die zegt daarmee dus, ik heb de Heilige Geest niet ontvangen, maar dat dachten wij al. Want in de Bijbel gelooft hij ook niet, daarom schrijft hij er zelf in, alsnog. Wij hebben de Geest ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, die God ons gegeven heeft. Dingen waarvan Paulus zegt, die spreken wij ook, vers 13. Terwijlke wij ook spreken, niet met woorden die menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Woorden van de geest, met het woord van God namelijk. Geestelijke dingen, dingen van de geest, met geestelijke mensen samenvoegende. Want dat is wat hier feitelijk gezegd wordt. Waarheden die tot ons komen door de geest, namelijk door het woord Gods, worden door de apostel Paulus samengevoegd met, namelijk gepredikt aan geestelijken. Dat wil zeggen mensen die geestelijk zijn. U begrijpt het misverstand van de uitdrukking geestelijken. Men verstaat onder geestelijken zij die een officieel ambt hebben in de gemeente. En daarmee onttrekken zij meteen deze waarheid aan de zogenaamde leek. Maar geestelijken zijn gewoon mensen die luisteren naar het woord van de geest, die ze laten vullen met het woord van de geest en dus met de geest zelf. Dat zijn geestelijken. Dat heeft niks te maken met enige orde van geestelijken of van geestelijkheid of met klerus of hoe dat allemaal heten mag. Maar geestelijke dingen predikende, samenvoegende met geestelijke. Vers 14. Maar de natuurlijke, dat wil zeggen de zielijke, want dat is wat er eigenlijk staat. Maar het is de natuurlijke mens. De mens die vanuit zichzelf, vanuit eigen waarneming, ervaring, bevindelijkheid redeneert. De natuurlijke mens begrijpt niet, maar er staat gewoon grijpt niet. En ditzelfde woord grijpen of ontvangen, dat wordt elders gebruikt in Handelingen 2 vers 41. Die zijn woord gane aanname. En begrijpen in het Nederlands is eigenlijk ook niks anders dan gewoon grijpen. Alleen niet met de handjes, maar met het hart. En omdat men bang is dat wij het verschil niet weten, heeft men er begrijpen van gemaakt. Maar het is juist hetzelfde. De natuurlijke mens ontvangt niet of begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Hij neemt ze niet aan. Hij pakt ze niet. Dat woord is dat. De natuurlijke mens verwelkomt niet. Want zo kan het ook nog vertaald worden. Eventueel. Ontvangt niet. Begrijpt niet. Neemt niet aan de dingen die van de geest van God zijn. Want ze zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan. Nee, natuurlijk niet. Maar die knop staat op zenden. Dus er valt niks te verstaan. En niks stand-by dus, hè. Helemaal geen bijstaan of verstaan, of wat er mee wezen mag. Hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Die geestelijke dingen namelijk worden samengevoegd met geestelijke mensen, maar ook met wat aan geestelijke waarheid wij reeds ontvangen hebben. Want wij beginnen met het aanvaarden van het evangelie in de smalste betekenis van de term, de boodschap over de dood en opstanding van Christus. En als daarna geestelijke dingen aan ons gepredikt worden, worden ze samengevoegd met wat wij daaromtrent al weten. Maar dan zijn we al wedergeboren. Hebben we de geest al ontvangen? Daar sluit het bij aan. En je kan iemand wel willen leren om ingewikkelde staardelingen te maken. Die zijn niet ingewikkeld, overigens. Helemaal niet. Maar het schijnt dat ze die niet meer leren, heb ik me laatst laten vertellen. Staardelingen heet dat. Je kan iemand wel proberen staardelingen te leren, maar als hij de tafels van 1 tot en met 10 nooit geleerd heeft, dan wordt het dus nooit wat. Dat is volstrekt, maar ook volstrekt onmogelijk. He? Dus je kan het iemand wel willen leren, maar alleen als je dus rekenkundige dingen met rekenkundigen samenvoegt. Men moet eerst die basis hebben. Als die er niet is, kom je absoluut helemaal niks verder. Onmogelijk. En zo is het met deze dingen ook. Wat zou je van geestelijke waarheden verstaan als je niet eerst verstaat dat God fundamenteel een oude schepping wegdoet en daar een nieuwe voor in de plaats brengt. Dat wil zeggen, hij doet een nieuwe schepping voortkomen uit de oude en dan verdwijnt die oude. Dat is Gods werk. Gelijk de waarheid in Jezus is namelijk dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling en de nieuwe mens aandoen. Gij zijt dan met hem begraven en daarna met hem opgestaan. En woorden van gelijke strekking op vele plaatsen. Toch? Dood en opstanding. En de weg, de waarheid en het leven. Namelijk de ware weg ten leven. Dan wel de ware levende weg mag ook. Maar dat is waar het over gaat. En alles wat dan nog meer aan bijbelse waarheid is, hangt daar rechtstreeks mee samen. En is daarop gebaseerd dus ook feitelijk. Daarom heet het ook het fundament dat gelegd is. Het fundament der apostelen en profeten. En daarop zal gebouwd worden. En zo worden geestelijke dingen samengevoegd met geestelijke dingen. Dan wel met geestelijke mensen. En als men die dingen verwerpt, dan blijft er dus van geestelijke waarheid überhaupt niks over. Dan worden die waarheden ontdaan van alle geestelijke aspecten. En dan hou je dus weer een of andere menselijke filosofie of lering over. Die je net zo goed zelf had kunnen uitdenken of had kunnen lenen van een of andere religie. Dat meen ik serieus. En daarom is in de ogen van velen het christendom even goed of slecht als welke andere religie dan ook. En als je het zo zegt, andere religie, heb je ook volkomen gelijk. Want wij hebben geen religie. Wij geloven, dat is het tegenovergestelde van religie. Wij doen niet wat, want dat is religie. Wij laten. En we luisteren. Dat is nou juist geen religie. Religie is bovendien hoogmoed. Opklimmen tot God. En geloof is nederigheid, is onderwerping aan God. Religie is de knop ingedrukt houden. En geloof is knop loslaten. Je hoeft niet eens te weten dat die knop erop zit, denk ik wel eens. Luisteren. Ben ik serieus? Maar er staat dan dus, de natuurlijke mens ontvangt niet, of grijpt niet, neemt niet aan, want dat woord is het, de dingen die des Geestes God zijn, want ze zijn een dwaasheid. En dan vers 15, doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen. Dat is de wedergeboren mens, en de mens die geleerd heeft geestelijk te denken, op grond van Bijbelse dingen, onderscheidt wel alle dingen. Maar hij zelf wordt door niemand onderscheiden. Nee, dat is het punt. Als men deze dingen niet kent, dan zullen ze ook niet herkend worden. En zo worden wij vreemdelingen en bijwoners. En zo gaan we als gelovigen uit buiten de legerplaats. En hoe dat allemaal maar heten mag. Op grond van een fundamenteel verschil. Niet dat wij een andere godsdienst hebben. Dat is helemaal niet zo. Dat maakt het verschil ook niet uit. Het grote verschil is dat wij ontvangen en leven uit wat God geeft, genade. Terwijl de rest van de wereld, zo is het nou eenmaal, leeft uit wet. Men moet iets doen. En zo of een beter mens worden, of voortgestuurd worden in de vaart der volkeren, dan wel opklimmen tot God. Afhankelijk van hoe ambitieus men is. En bij ons is er niks van dat alles. Wij voeden ons gewoon met het woord Gods en daarmee uit. Met alle consequenties van dien, maar die consequenties worden veroorzaakt door het woord Gods in ons. En ook de zogenaamde goede werken, dat wil zeggen zo worden ze in de Bijbel genoemd, komen simpelweg voort uit dat leven dat wij op deze wijze hebben ontvangen. Niet omdat het moet, maar als een vanzelfsprekende zaak. Slaan we een paar bladzijden om, kom ik even terecht in 1 Korinthe 15. Een paar losse teksten nog even dan. 1 Korinthe 15... Vers 1, voorts broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb in het verleden, het welk gij ook aangenomen hebt. Heb u die? Dat is hetzelfde woord als in Johannes 1 vers 11. De zijnen hebben hem niet aangenomen. En daarna, maar zoveel hem aangenomen hebben. En hier staat hetzelfde. Het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt. Al die dingen. Hoef je er verder niks voor te doen? Nee, niks, maar men zal er alleen bij blijven. Indien gij het behoudt, op zodanige wijze als ik u verkondigd heb. Men zal trouw zijn aan datzelfde woord Gods. Waarom ook niet? Dat woord Gods verandert niet. En wij zouden dus dat woord aanvaarden en dan ook niet meer veranderen, om zo te zeggen. We zouden bij die keus blijven. Want het is een keus voor de rest van ons leven, is de bedoeling. En dat zou zijn uitwerking in ons hebben. Hier wordt ook verder niks moeilijks bij aangehaald. Geen voorwaarden gesteld of niet. Het enige waar de apostel zich over verbaast in dit hoofdstuk is over het feit dat men dat evangelie eenmaal had aangenomen en dat men het nu weer loslaat. Een heel vreemd verschijnsel. Maar goed, men kiest daar kennelijk voor op een of andere wijze. En dat is vanzelfsprekend niet de bedoeling. De bedoeling is dat men die keuze maakt, opdat men inderdaad zich door dat woord Gods voor de rest van het leven zou laten onderwijzen en daaruit zou leven. Daaruit zou denken, daaruit beslissingen zou nemen en daarin zou wandelen, of daaruit, dat wil zeggen op grond daarvan, zou wandelen en zo verder. Ik noem u nog 2 Korinthe 11 vers 4... waar ook een paar woorden van gelijke strekking achtereenvolgens staan. Paulus verbaast zich hier over het feit dat die Korintiërs niet alleen de Bijbelse boodschap loslieten, maar ook luisterden naar anderen die een eigen leer erop nahielden, kennelijk. Een afwijkende leer. En hij zegt in vers 4 van 2 Korinthe 11, want indien degene die komt een andere Jezus predikte die wij niet gepredikt hebben, of indien gij een andere geest ontving die gij niet hebt ontvangen, of een andere evangelie dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht. Het gaat me niet om de inhoud van het vers. Het gaat mij om dat hier verschillende woorden achtereenvolgens gebruikt worden, uiteraard in volstrekt dezelfde betekenis. Namelijk, het gaat eerst om prediking en dan op grond van prediking het ontvangen van een andere geest of een andere evangelie, maar niettemin ontvangen en dan het woord aannemen. En daar gaat het nou net om. Ontvangen en aannemen is in de praktijk hetzelfde. Men ontvangt de dingen, men grijpt de dingen, men vangt. Ik heb ons vaker geprotesteerd tegen al die gekke Nederlandse voorvoegsel. Ontvangen is gewoon vangen. En begrijpen is gewoon grijpen. En het is geloven. En als je daar het voorvoegsel weglaat, dan krijg je dus gewoon loven en dat is wat het is. De enige manier om God te loven en te prijzen en te eren en te roemen, want daar zijn ook een boel woorden voor hoor. De enige manier om dat te doen is inderdaad het aanvaarden van het woord Gods. Geloven namelijk, zou men, en dan looft men God. Het is maar één ding tot eer van God, namelijk dat wij onze harten openstellen voor hem. Zolang de harten dicht blijven en we alleen een beetje schreeuwen of zingen of schrijven of wat het bewezen mag, of ons kleden op bepaalde wijze, of de zondag heiligen, dan wel de toko dichtgooien en dat soort dingen meer. Ja, dat is heus niet tot eer van God. Echt niet. Heeft er niks mee van doen. Geloof, daar gaat het om. Het aanvaarden namelijk van het woord Gods. Dat is de enige manier om het woord Gods en daarmee leven Gods te ontvangen. En het is de enige manier inderdaad om God groot te maken in onze levens. Nou, ik wil je er nog één noemen. En die komt uit 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2. 2 Thessalonicenzen 2. Ik had nog moeten noemen 1 Thessalonicenzen 2, vers 13. Maar die zoek je zelf maar een keer op. Daar staan diezelfde woorden ook achter elkaar. Ontvangen en aannemen. Het woord ontvangen en het woord aannemen. Maar het is echt hetzelfde. Dat zijn ook de twee belangrijkste woorden die vertaald worden met aannemen. In het Grieks namelijk. Dat zijn volstrekte 100% synoniemen. Maar ik ging naar 2 Thessalonicenzen 2 tot slot, waar gesproken wordt over de toekomstige verschijning van de antichrist, dan wel van de duivel zelf, want daar komt er in de praktijk op neer. De verschijning van hem, vers 9, wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Leugen, zodat u maar weer ziet dat krachten tekenen en wonderen ook gepaard gaan met leugen hoor. Of andersom, ook de leugen gaat gepaard met krachten tekenen en wonderen. Maar daarna, en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan. En wie zijn dat, degene die verloren gaan? Men gaat verloren daardoor dat men de liefde der waarheid niet aangenomen heeft om zalig te worden. Letterlijk staat er, degene die verloren gaan daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Zij nemen niet aan, het is gewoon een kwestie van aannemen. Maar zij hebben geen liefde voor de waarheid en willen de waarheid niet lief hebben, zoeken de waarheid dus ook niet en lopen dan dus automatisch tegen de leugen, dan wel de leugens, van de leugenaar van het begin op. Daar gaat het om. En moeilijker is het niet. Men zal waarheid lief hebben en daarmee zoeken en die aannemen en het zal leiden tot geloof. Want dat blijkt uit de volgende verse. Er staat, ze hebben de liefde de waarheid niet aangenomen om zalig te worden en daarom zal God hen zenden kracht der dwaling dat zij de leugen zouden geloven. En begrijp je me goed? Natuurlijk, dit zijn uitspraken in verband met de openbaring van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, want dat zijn de woorden die hier gebruikt worden in de voorgaande verse. Maar in de dagen waarin hij nog niet geopenbaard wordt en dus nog sprake is van de verborgenheid der ongerechtigheid uit vers 7, en daar leven wij in. De dagen waarin de antichrist nog niet openbaar is, in die dagen werkt het echt net zo. Maar dan ook echt net zo. Dat wil zeggen, waar men de waarheid niet lief heeft en dus niet zoekt, dan wel de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud, Romeinen 1. daar zal God zenden geest der dwaling, in elk geval. Nou, zenden actief, dat gebeurt pas in de toekomst, bij de nederwerping van de duivel uit de hemel naar de aarde en dus de openbaring van de antichrist. Maar in onze dagen is het in elk geval zo dat als men de waarheid niet zoekt, dan niettemin weet de leugenaar van de beginnen ons heel goed te vinden. Want hij is de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht enzovoorts. En God laat dat toe. Dat is het oordeel immers waaronder de mens vandaag leeft. God heeft de wereld losgelaten en gebracht onder de toorn en gelaten in duisternis, omdat men het licht niet blieft. Johannes 3, Romeinen 1, u weet wel, hè? 1 Korinthe 1 en zo verder. Maar het gebeurt in onze dagen ook. Daarom zal God hen zenden de kracht der dwaling dat zij de leugen zouden geloven. Opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben. Hoe komt het dat zoveel de waarheid niet kennen dan wel allerlei alternatieve theorieën hebben? Er is maar één antwoord op, ze hebben de waarheid niet lief. Wat ze dan wel lief hebben, in de eerste plaats vermoedelijk niet. Want sommigen kennen dat begrip helemaal niet. Helaas, hele volkstammen niet. En je zou ze niet zo ver wegzoeken, die volkstammen. Maar in de eerste plaats niets, en in de tweede plaats hebben ze zichzelf lief. En respecteren zichzelf, ik bedoel het gewoon, ze hebben een hoge dunk van zichzelf, dat bedoel ik. Ze hebben het hoog in hun bol, net zoiets. En stellen hun eigen filosofie tegenover het simpele woord Gods, dat hen simpel is. Het zijn te min. Ik heb nagevraagd aan Naaman. Die had even moeite, maar ik dacht, ja, ik heb toch eigenlijk niks te verliezen. Waste zich in de Jordaan. En hij werd genezen. Hij vond het ook te simpel, eigenlijk, oorspronkelijk. Maar hij bedacht zich nog net op tijd. Hè? Maar zo is het net. Men heeft de waarheid niet lief. Dat blijkt ook wel, want heel veel filosofieën en ismen en ook theologieën gaan ervan uit dat waarheid niet eens bestaat. U weet wel. De bekende grote filosofische vraag. Wat is waarheid? Zo van, die bestaat toch niet. Het antwoord is, die bestaat wel. Het is alleen niet iets, het is niet wat. In de zin van, welke filosofie is waarheid? Maar het is, wie is waarheid? Dat wil zeggen, wie heeft de waarheid, maar ook, wie is de waarheid? En van wie ontvangen wij die waarheid? En als men hem verwerpt, omdat hij te min is, omdat hij te veracht en te onedel is, als men zegt van zijn bloed en van het kruis, geef mijn portie maar aan Vicky. Dat was een van de vooraanstaande Nederlandse predikanten enige jaren geleden. Professor, ja, Leiden meen ik. Geef mijn portie maar aan Vicky. Als men er zo over denkt, dan heeft men de waarheid dus niet lief. En gaat men verloren vanzelfsprekend. Dan is men de weg kwijt. De weg zou ten leven moeten leiden. Als men de weg kwijt is, ja, dan is men ten dode opgeschreven, zo niet al dood. Toch? Ze hebben de liefde der waarheid niet aangenomen. En dan, daarom zendt God in een geest der dwaling. Vers 12, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben. Ze hebben de liefde der waarheid niet aangenomen. Ze hebben de waarheid niet geloofd. Geloven is dus nog steeds niks anders dan aannemen. En aannemen is niet anders dan gewoon aanpakken. Het aanpakken van iets dat aangereikt wordt. En dat is wat in het Oude Testament al staat. Hè? Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. En het Nieuwe Testament aangehaald in Hebreeën, met dezelfde strekking. Heden, indien gij zijn stem hoort. Heden is de welaangename tijd, dat staat er ook. Het is nu de welaangename tijd, staat er ook. Het is heden de tijd der zaligheid, enzovoorts. En als men het woord God dus hoort en het evangelie hoort, zal men het dus gewoon aanvaarden. En niet ergens wegstoppen van dat is waarheid of dat is ook waarheid. Men zou het aanvaarden, men zou het hart ervoor openstellen en inderdaad daaruit leven. Dat is bekeren, dat is geloven, dat is aannemen, dat is grijpen, dat is ontvangen. En het leidt tot het werk Gods, namelijk wedergeboorte. Hij doet ons wedergeboren worden tot een levende hoop. Hij wekt ons op met Christus, staat er. En hij zet ons met Christus in de hemel. En hij predestineert ons tot aanstelling, tot zonen en al dat soort dingen meer. Maar de keus is niet aan God, de keus is aan ons. Hij heeft zijn keuze gemaakt, wij nog niet. Nou ja, de meeste van ons wel natuurlijk. Maar ik bedoel zo, hij was degene die zijn keuze maakte en heeft hem ons voorgesteld. En hij zegt, hier is het. Als je hart openstelt voor mij, heb je met dat woord eeuwig leven. Doe je dat niet? Ja, sorry. Dan niet. En dus, en ik eindig met de woorden van de apostel Paulus in 2 Korinthe 5. Dus wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Want het is iets laten doen. Bekeren, geloven, aannemen, grijpen lijkt heel vermoeiend omdat het werkwoorden zijn. Maar in werkelijkheid wil zeggen, men zou ophouden met werken, men zou ophouden met wat te doen. Men zou zeker ophouden met filosoferen, theoretiseren, theologiseren, of hoe het maar heten mag. Men zou simpelweg luisteren naar het woord Gods. Hoort aandachtelijk naar mij.
Amen.